Johannes 15, vers 1 tot en met 8. Daarin zegt Jezus: Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Tot zover. Wat zou je doen op het moment dat je weet dat morgen je gemarteld gaat worden en je weet dat je morgen ter dood veroordeeld wordt en dat à la minuut die doodstraf ook wordt uitgevoerd? Wat zou je doen? Dat is een vraag die je zelf kunt stellen. En voor iedereen zal dat misschien wat anders zijn. Jezus, als hij deze woorden spreekt, weet dat hij morgen, de dag na de avond waarin hij dit spreekt, ter dood veroordeeld wordt. En dat hij aan een kruis genageld zal worden. En dat heeft hij zijn discipelen, zijn volgelingen, heeft hij dat verteld. Hij heeft de avond voordat hij gekruisigd werd, heeft hij een maaltijd met hen gehouden om rustig met hen te eten. En hen nog allerlei laatste voorbereidingen mee te geven. En hij wist dat hij die dag daarna niet meer bij hen zou zijn. En hij probeert zijn discipelen daarop voor te bereiden. En wat zegt hij allemaal dan? Hij zegt: nou, ik zal er straks niet meer bij jullie zijn. En zijn volgelingen, de discipelen, ze zijn in verwarring. Ze denken: wat moeten we als onze grote leider er niet meer is? Hij is degene die ons altijd uit alle moeilijke situaties heeft gehaald. Hij is degene die altijd wonderen deed, die mensen genas. En als hij sprak, dan was het alsof het, ja, alsof de water op een woestijn neerdaalde. Zo waren de woorden van Jezus voor hen. Wat moesten zij nu als de grote leider, als hun meester er niet meer zou zijn? En dan zien we Jezus. Hoe hij rustig de tijd neemt, de dag voor zijn dood, om zijn discipelen te bemoedigen. Om hen nog voor te bereiden op de tijd dat hij er niet meer zal zijn. En dan zien we het karakter van Jezus. Hij is niet bezig met zichzelf, met hoe moet ik dit nou al die martelingen doorstaan? Wat gebeurt er als ik straks doodga? Nee, hij is bezig met zijn volgelingen, met degene die hij al die jaren nu heeft geleid en heeft onderwezen. En het gedeelte wat we lezen, ja, dat volgt op het stukje als hij zegt van: ik ga bij jullie weg, maar let op, ik ga jullie een helper sturen. En dan spreekt hij die vergelijking uit die we zojuist gelezen hebben. En Jezus gebruikt dan een vergelijking van een wijnstok. Nou, hier ligt een takje, een rank van een wijnstok op de tafel voor. Maar Jezus gebruikt het beeld van een wijnstok om iets duidelijk te maken aan zijn discipelen. En dat is de boodschap die Jezus nu wil geven aan zijn discipelen. En ook de boodschap die ik vanmorgen met jullie mag delen. De boodschap van Jezus voor zijn dood. En die kunnen we samenvatten met de woorden van Jezus: blijf in mij. Dat is eigenlijk de boodschap, de kernboodschap uit dit gedeelte. Blijf in mij. Dus Jezus zegt als het ware: ik ga bij jullie weg, maar toch blijf in mij. Om dit duidelijk te maken gebruikt hij die vergelijking van de wijnstok. Nou, vanmorgen kijken we naar twee dingen. Eerst, wat is het beeld wat Jezus precies gebruikt? En daarna, belangrijk, wat betekent dat beeld? En wat wil Jezus daarmee zeggen? En daarbij zullen we ook gaandeweg steeds naar een toepassing toewerken. Nou, in de vergelijking zien we vier dingen. We zien een wijngaardenier. We zien een wijnstok. We zien ranken en we zien vruchten. Dat zijn de vier elementen die voorkomen in de vergelijking. Als eerste de wijngaardenier. Dat is een landman. En die landman die heeft een wijngaard. En in die wijngaard heeft hij een wijnstok geplant. Hij plant wijnstokken niet omdat hij dat nou toevallig zo'n mooie plant vindt. Nee, hij wil vruchten zien. Hij is op zoek naar vruchten. En daarvoor plant hij een wijnstok. En die vruchten die wil hij uiteindelijk gaan oogsten. En dan wilt die druiven wilt hij kunnen eten. Hij wil er sap van maken. Hij wil er wijn van maken. En hij heeft er alles voor over om zoveel mogelijk vruchten te krijgen. Tweede is de wijnstok. We zien de wijnstok en dat staat in vers 1, 15 vers 1. De ware wijnstok. Dat kun je ook vertalen met de volmaakte, de perfecte wijnstok. En die staat dan tegenover een onvolmaakte wijnstok. Anders zou ik het niet zeggen, een volmaakte wijnstok. En over die onvolmaakte wijnstok gaat het eigenlijk verder in de gelijkenis niet. Ik bedoel, hij moet er zijn, want anders zou je niet zeggen, er is een ware wijnstok, er is een volmaakte wijnstok. Maar de gelijkenis, de vergelijking richt zich op die volmaakte wijnstok. Als er andere mensen bij die wijngaardenier zouden komen, dan zou die wijngaardenier ze meenemen. En zegt hij, kom, moet je hier kijken, ik heb hier een wijnstok. Dit is echt werkelijk de perfecte, de volmaakte wijnstok. En hij zou iedereen laten zien. Hij zegt, ja, zo'n wijnstok als je hier ziet, die vind je nergens anders. Dit is echt de perfecte wijnstok. Dan heb je ook nog de ranken en de vruchten. En we zien twee soorten ranken. Ranken die geen vrucht dragen en ranken die wel vrucht dragen. De ranken die geen vrucht dragen, die zijn nergens goed voor. Want de wijngaardenier die is op zoek naar vrucht. Dus worden die ranken ook afgesneden en ze worden weggeworpen. Want die ranken die geen vruchten voortbrengen, die zorgen er wel voor dat die goede ranken minder vrucht voortbrengen. Dus zegt de wijngaardenier, ik hak ze eraf en ik gooi ze buiten de wijngaard en daar verdorren ze, drogen ze uit en worden ze verbrand. We zien ook ranken die wel vrucht dragen. En daar kan de wijngaardenier wat mee. Want ranken die vrucht dragen, ja, dat is precies waar de wijngaardenier naar op zoek was. Naar vruchten. Nou, ook bij die ranken gebruikt de wijngaardenier zijn snoeimes. En zijn snoeimes, wat gaat hij daarmee doen? Daar gaat hij mee snoeien. Want hij wil meer vrucht. Hij gaat die ranken reinigen. Als je die ranken ziet, dan groeien daar vaak kleine jonge takjes aan. En aan de jonge takjes, ja, die gaan weliswaar voedsel heen, daar gaat energie heen, daar gaan sappen heen door de wijnstok. Maar die brengen ook nog geen vruchten voort. En alles wat in een wijnstok, in een rank, wat geen vrucht voortbrengt, dat snoeit die. Dat snoeit die wijngaardenier. En daardoor kan alle energie, alle sap, kan naar de ranken die wel vrucht voortbrengen, zodat die nog meer vrucht gaan dragen. En uiteindelijk is dat tot grote blijdschap van de wijngaardenier. Dat is heel kort het beeld wat Jezus schetst. En met dat beeld wilt hij wat duidelijk maken. En om duidelijk te maken wat hij wil zeggen, gaat Jezus zelf al die elementen die ik genoemd heb, gaat hij zelf uitleggen. Lees maar mee. 15 vers 1, de wijngaardenier, dat is de vader van Jezus. Stelt de vader van Jezus voor. Er staat, Jezus zegt zelf in vers 1, mijn vader is de wijngaardenier. God, de almachtige en de eeuwige die alle dingen gemaakt heeft. Hij heeft de aarde gemaakt. Alles wat erop is, iedereen die erop woont, heeft hij gemaakt. Het gaat om hem, hij is die wijngaardenier, zegt Jezus. De ware wijnstok, dat is Jezus zelf. Dat zegt hij ook in vers 1. Ik ben de ware wijnstok. En in vers 5 weer. Ik ben de wijnstok. En de ranken, dat zijn de discipelen. De volgelingen van Jezus. Staat ook in vers 5. Dan zegt hij, ik ben de wijnstok. U, jullie, zijn de ranken. En ook het doel is duidelijk. Namelijk vrucht. De wijngaardenier is op zoek naar vrucht. Dat is het grote doel van een wijngaardenier. En uiteindelijk krijgt hij daarin de eer, de wijngaardenier. Die moet de eer krijgen van die vele vruchten in die wijnstok. De vraag is nu, wat gebeurt er met die wijnstok, met die ranken, zodat er nou dat vele vrucht voortkomt? Wat gebeurt er? Dat is uiteindelijk de clue van de gelijkenis. Dus laten we daar vanmorgen ook vooral op letten. Als eerste wil ik daarbij vooraf aantekenen dat het gaat om de wijngaardenier. De wijngaardenier die staat centraal. Hij is immers de eigenaar van de wijngaard. En hij heeft die wijnstok geplant. Hij is op zoek naar vrucht. De wijngaardenier die staat centraal. God staat centraal. Dus we denken niet vanuit ons menselijke perspectief. We kijken niet zoals wij naar elkaar kijken. We kijken zelfs niet vanuit een vogelperspectief, dat we van boven alles bekijken, maar uit nog een hoger perspectief. Namelijk vanuit Gods perspectief kijken we naar deze gelijkenis. En naar de vergelijking die hij gebruikt. En we bedenken daarbij dat ranken, die komen pas tot een doel wanneer ze vrucht voortbrengen. Dat is nou het enige doel van een rank aan een wijnstok. Zo is het ook voor ons mensen. Het grote doel dat wij vrucht voortbrengen voor God. Dan pas komen wij echt tot ons doel. Het tweede. Om veel vrucht te krijgen, heeft die wijngaardenier een volmaakte wijnstok geplant. Een ware wijnstok. Jezus zegt, ik ben de ware, de volmaakte wijnstok. Voor Joden was het een heel duidelijk beeld. Jezus spreekt hier tot zijn volgelingen. Dat waren de 11 volgelingen die er waren. Dat waren allemaal Joden. En voor Joden was het heel duidelijk wat ze met de wijnstok bedoelde. Op de nationale munt van de Joden, dus niet op de Romeinse munt, maar ze hadden ook nog een lokale munt, stond een wijnstok op de achterkant afgebeeld. Dus geen afbeelding van de keizer, maar een wijnstok. Dat symboliseerde ook Israël. En in het Oude Testament, ik zei net, je hebt een Oud en een Nieuw Testament in de Bijbel, 2 delen. In het oude deel, wat vooral gaat ook over het volk Israël, daarin wordt Israël ook vaak benoemd als een wijnstok. Ik lees bijvoorbeeld een stukje voor uit Psalm 80. Daar zegt de psalmist tegen God, u hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant, doet hij mee in het land Israël. U hebt een plaats voor hem bereid en een wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee en zijn jonge loten tot aan de rivier, enzovoort. Het gaat helemaal verder over die wijnstok. In Jesaja 5 wordt ook Israël afgebeeld als een wijngaard. En waarin God zoveel liefde heeft gegeven, zoveel zorg heeft gegeven aan die wijngaard om goede vruchten te vinden. Maar het bracht alleen maar stinkende vruchten voort. En dat is een soort van klaaglied, een klaagzang op die stinkende vruchten die wijngaard voortbracht. Jeremia 2 zegt God, ik had u evenwel geplant een edele wijnstok, een volkomen betrouwbare stek. Hoe bent u, Israël, dan tegenover mij veranderd in wilde ranken van een uitheemse wijnstok? Er staan nog vele dat soort teksten in het Oude Testament. En tegen die achtergrond zegt Jezus, ik ben de volmaakte, de ware wijnstok. De wijnstok die niet faalt. En daarom kan Jezus ook zeggen, als iemand blijvend aan mij verbonden is, als iemand blijvend aan mij verbonden is, brengt hij veel vrucht voort. Net zoals een rank die in de volmaakte wijnstok, de perfecte wijnstok verbonden is, die kan niks anders dan goede druiven voortbrengen. Zo is het ook met een ieder die blijvend aan Jezus verbonden is. Want het feit dat iemand als Jood geboren werd, dat was geen garantie dat hij ook goede vruchten voort ging brengen. Hoeveel liefde, hoeveel aandacht God ook besteedde aan het Joodse volk. De enige garantie voor goede vruchten voortbrengen is dat je verbonden bent met de volmaakte, met de ware wijnstok. Dan gaan we kijken naar de wijngaardenier. Wat doet de wijngaardenier? Nou, we hebben gezien dat zijn 2 dingen. Dat is wegnemen en snoeien. Als eerste wegnemen. De wijngaardenier die neemt de niet vruchtdragende ranken neemt hij weg. Dat lezen we in vers 2. Daar staat, elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Nou, we hadden al gezien, de ranken, dat zijn de volgelingen van Jezus. Maar wie zijn dan de ranken die geen vrucht voortbrengen in Jezus. Elke rank die in mij geen vrucht voortbrengt. Wie zijn dat dan? Die worden weggenomen, dus het is belangrijk om te weten wie dat zijn. Kijken we eerst naar vrucht dragen. Wat is dat? Wat is vrucht dragen? Dat is het enige wat Jezus niet uitlegt hier in deze gelijkenis. Wat is vrucht dragen? Vrucht dragen is dat je net zo wordt zoals Jezus is. Dat je wordt veranderd naar het beeld van Jezus. Dat je karakter wordt veranderd. Dat je het karakter en de houding van Jezus steeds meer en meer aanneemt en krijgt. En vaak wordt hier ook verwezen naar Galaten 5 vers 22. Daar staat de vrucht van de geest is liefde, vrede, blijdschap, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het zijn allemaal karaktereigenschappen van Jezus. En in de Bijbel wordt Jezus ook beschreven als we lezen over wie hij was, hoe hij leefde, hoe hij als persoon was, wat zijn karakter was. Dat wil God ook in ons mensen uitwerken. Dat is vrucht voortbrengen van God. En zodat ook door ons mensen heen Jezus zichtbaar wordt. En dat zijn volgelingen ook een zegen worden voor deze aarde, voor een ieder die hier leeft, zodat er echt vrucht voortgebracht wordt. En hoe wordt Jezus dan zichtbaar? Doordat wij vrucht voortbrengen. Doordat wij net zo zijn zoals hij is. Dat is hoe Jezus zichtbaar wordt op deze aarde. Maar Jezus zegt, elke rank die in mij geen vrucht voortbrengt of geen vrucht draagt. Wat betekent dat dan in mij geen vrucht voortbrengen? Nou, dat duidt erop dat er mensen zijn die blijkbaar wel zeggen Jezus te volgen, maar dat komt niet tot uiting in hun daden. Het zijn, we zouden kunnen zeggen, misschien kerkmensen. Ze gaan elke zondag naar de kerk. Maar er komt niet zoveel uit. Als je kijkt hoe ze leven, wie ze zijn, is dat precies hetzelfde zoals ieder ander. Het gaat om mensen die in Jezus geen vrucht dragen. Dus met de mond belijden ze wat. Maar met hun daden zien we iets heel anders. Ze hebben geen levende verbinding met Jezus. En daardoor komt er ook geen leven van Jezus tot hun in uiting. Het zijn mensen die niet echt in afhankelijkheid van Jezus leven. We zouden kunnen zeggen naamchristenen. Die geen echt geestelijk leven hebben. Veel activiteiten, misschien zelfs religieuze activiteiten. Maar geen karakter van Jezus die zichtbaar wordt in hen. Geen vrucht komt eruit hen voort. En wat doe je als je een prachtige wijnstok hebt en er zit een dode rank die geen vrucht voortbrengt? Wat moet je daarmee doen? Dat is maar één ding, dat is afhakken en weggooien. Dat is ook wat de wijngaarder niet doet. Die ranken, die worden afgehakt en in het vuur geworpen, staat er in vers 6. Dat betekent, zulke mensen zijn hypocriet. Ze doen alsof ze bij Jezus horen, maar in werkelijkheid zijn ze dor en dood. Ja, ze zijn zelfs een verhindering voor God. Want ze zorgen er ook voor dat degene dat de goede ranken, dat die ook minder vrucht gaan voortbrengen. En juist daarom worden ze afgehakt. Zodat de andere ranken alle energie en het leven van God krijgen. Zodat die meer vrucht gaan voortbrengen. Daarom worden ze afgehakt en verbrand. En dat ziet op het laatste oordeel. Als God de aarde en iedereen die erop gewoond heeft zal gaan oordelen. De vruchtbare ranken die ontvangen eeuwig leven. Maar de ranken die geen vrucht hebben voortgebracht voor de wijngaardenier, die zullen worden weggeworpen en worden verbrand. En dat is een beeld dat heel dicht ligt bij de werkelijkheid van ieder die iedereen ook zal ervaren op het laatste dag, op de dag dat Jezus naar deze aarde zal terugkomen. Dus uiteindelijk is het geen leuk verhaaltje over een mooie plant die wel of geen druiven voortbracht. Daar kunnen we een mooi romantisch verhaaltje van maken. Maar het is een ernstige realiteit die Jezus hier ook aan ons allen meegeeft. Het heeft betekenis voor een ieder van ons. En het is een zijde van een medaille die veel mensen ook niet prettig vinden om te horen, omdat ze willen horen over liefde. En daar gaan we het over hebben. Maar dit is de andere kant van de medaille. De zijde dat een ieder die zich bewust van God afkeert in het leven. En ieder die als het ware trots is en zeggen van nee God, ik luister niet naar u, ik weet zelf van wat ik wil doen. En ieder die zich afkeert, die is als die rank die geen vrucht draagt en die wordt verbrand. Of dat nou is doordat je Jezus helemaal niet volgt of dat je het alleen met je mond doet. Maar dat het niet in je daden tot uiting komt, dat is geen verschil. Maar God zij dank, er is ook een andere zijde. Namelijk de zijde van de vruchtbare ranken. En dat is die hebben een heerlijke toekomst. De vruchtbare ranken, die ontvangen eeuwig leven. En wat doet de wijngaardenier met de vruchtbare ranken? Die gaat hij snoeien. De vruchtbare ranken worden gereinigd door de wijngaardenier. Lezen we in vers 2. Elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. Die gaat hij snoeien. Alles wat aan een rank onnodig voeding opneemt, alles wat als het ware verhindert om vrucht voor te brengen, moet weg van zijn rank, want er moet zoveel mogelijk vrucht komen. Dat is het grote doel. Dus hij gaat snoeien. Wat wordt er dan weggesnoeid? Dat is de vraag. Wat wordt er nou weggesnoeid bij vruchtbare ranken? Nou, dat kan bij iedereen weer iets anders zijn. Maar dat zijn dingen die in jou, in mijn leven, mij verhinderen om meer vrucht voor God voor te brengen. Dat zijn de dingen van ons eigen ik. Dingen waarin we zelf, als ware onszelf in de weg staan. Of waarin wij God in de weg staan. Dingen die ons afleiden van God. Ja, en dan klinkt het alsof de dingen van ons afgepakt gaan worden. Maar als we het beeld goed zien, dan zien we dat er in de ranken zelf gesnoeid wordt. De ranken worden gesnoeid. Dus God gaat in ons snoeien. In ons eigen leven. En hoe doet God dat? Hoe snoeit God in zijn ware volgelingen? Nou, om dat uit te leggen, neem ik even vers 3 erbij. Daarin zegt Jezus tegen die 11 volgelingen die daar bij hem zijn. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan moet je weten dat het woord reinigen in vers 2, snoeien, het reinigen. En het woord rein in vers 3, in het Grieks waar dit uit vertaald is, is het eigenlijk een en dezelfde soort woord. Hetzelfde grondwoord wordt daarvoor gebruikt. Dus je zou ook kunnen zeggen, jullie zijn al gesnoeid door mijn onderwijs. Dan vertaal ik het iets anders. Dus Jezus zegt tegen die volgelingen, jullie zijn al gesnoeid door mijn onderwijs. De woorden van Jezus, die hij 3 jaar lang met hen had gedeeld, en die hadden hen al zo ver toe gebracht dat ze al rein waren, dat ze al gesnoeid waren en dat ze al vruchtbaar waren voor God. En wat een bemoediging is dat voor zijn volgelingen. Even het achterhoofd houden. Jezus is over een dag niet meer bij hen. Over een dag zal Jezus geëxecuteerd zijn. Gedood zijn. En in alle verwarring die de discipelen, die de volgelingen hadden. In die verwarring zegt Jezus tegen hen. Jullie zijn al rein. Ze hoefden zichzelf niet meer af te gaan vragen. Van, ben ik nou zo'n rank die geen vrucht voortbrengt? Ben ik wel echt een vruchtbare rank voor Jezus? Ja, Jezus had zelfs een uurtje eerder gezegd, Petrus, jij zal mij gaan verloochenen. Jij zal zeggen dat je mij niet kent. En toch zegt hij, je bent een vruchtbare rank, je bent al rein. Wat een bemoediging is dit van Jezus. De discipelen, die hadden de woorden van Jezus gehoord. En die woorden van Jezus, die hadden het gemaakt dat ze waren wie ze waren. Dat ze volgelingen van Jezus waren. En dat ze zijn woorden gehoorzaamden. En je zou kunnen zeggen, ze waren, zoals we dat zeggen, in Christus. In Jezus. Dat betekent, ze bleven voortdurend in zijn nabijheid. Ze deden alles in afhankelijkheid van hem. Ze gehoorzaamden hem in alles. Ze hadden die vertrouwelijke omgang met hem. Ze stelden vragen aan hem. Ze vonden steun bij hem en troost in hem. Ze hadden gemeenschap met hem. Ja, ze waren gewoon een eenheid met Jezus geworden. Alleen, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Want steeds als er weer nieuwe dingen opkomen in hun leven, die opnieuw, ja, als het ware weer verhinderen om vrucht voor te brengen, moeten die weer gesnoeid worden. En daarom zegt Jezus ook tegen zijn discipelen, blijf in mij. Ze moeten in hem blijven. Nou, we zien snoeien. En voor het snoeien gebruikt een wijngaardenier een vlijmscherp mes. En snoeien doet dan ook pijn. Als Jezus in ons gaat snoeien, dan doet dat pijn. De Bijbel zegt, het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Dat betekent dat het regelrecht in ons naar binnen dringt. En het openbaart, het legt open voor God wat er in ons hart leeft, wat er in onze gedachten leeft. Twee voorbeelden. Misschien ben je jaloers aangelegd. Nou, jaloezie die kan je behoorlijk verhinderen om vrucht te dragen voor God. Wat gaat God doen? God gaat in die jaloezie gaat hij snijden. Om dat jaloezie weg te snijden, zodat je meer vrucht kunt voortbrengen voor God. Misschien heb je last van mensenvrees. Of ben je een mensenbehager, een people pleaser. Ook dat kan behoorlijk je verhinderen om vrucht te dragen voor God. Wat gaat God doen? God gaat erin snijden. Hij gaat snoeien. En dat doet pijn. Want hij brengt je situaties en hij legt dingen in je bloot. Wat, als je dat ziet, dan doet dat pijn. Maar troost je met de gedachte, als dingen pijn doen, als Jezus in je snijdt. Het heeft het doel om meer vrucht voort te brengen. En je zal ook meer vrucht gaan voortbrengen. En dat is die pijn alles waard. Dus dat is wat de wijngaardenier doet. Dode ranken wegnemen en verbranden en vruchtbare takken snoeien. Maar wat doen dan de wijnstok en de ranken? De wijnstok. Daar kunnen we eigenlijk heel kort in zijn. Kijk, die wijnstok die is geplant in de grond. En die neemt het voedsel uit de grond en het vocht uit de grond. En die laat die doorstromen naar de ranken. Zodat die ranken die energie vanuit de wijnstok krijgen. Om vruchten te dragen. Ranken kunnen niet op zichzelf leven. Dit is een verse rank die hier ligt. Die ziet er nu nog weliswaar mooi groen uit. Maar hier zal deze rank zal van zijn leven geen vruchten meer gaan voortbrengen. Als je een losse rank ziet, is dat altijd een dode rank. Een rank heeft namelijk de wijnstok nodig om vrucht te kunnen dragen en om in leven te kunnen blijven. Dus heel kort samengevat. De wijnstok is van levensbelang voor de ranken. En zonder de wijnstok kan een rank niets. Dat is de korte samenvatting. En dan de ranken. Wat doen de ranken? Dat is maar één ding. Het enige wat de ranken doen is in de wijnstok blijven. Dat is het enige. Kijk, de wijngaardenier die snoeit en die neemt weg. En de wijnstok die geeft leven. Maar de ranken, alles wat ze moeten doen is in de wijnstok blijven. Het gaat om die verbinding, die connectie tussen de wijnstok en de ranken. Het gaat om de gemeenschap daarmee, de eenheid. Alleen als er een eenheid zijn, kan een rank vrucht gaan voortbrengen. Daarom zegt Jezus tot drie keer toe dat ze in hem moeten blijven. Vers 4. Blijf in mij en ik in u. Vers 5. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En in vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Als Jezus zegt blijf in mij en ik in u, dan komen er bij mij twee vragen naar boven. Eén is waarom? Waarom moet ik in hem blijven? Een tweede is hoe? Of wat is het? Wat is nou in hem blijven? Hoe moet ik dat doen? Nou, eerst waarom? Dat legt Jezus uit vanaf vers 4. En Jezus verwijst daarvoor weer naar dat beeld van die wijnstok met de ranken. We zagen al, een losse rank kan niets doen. Een rank die heeft voortdurend die verbinding met die wijnstok nodig om vrucht voor te kunnen brengen. Zo is het ook met ons mensen. Om vruchtbaar te kunnen zijn voor God, moeten we in hem zijn. Ja, in hem blijven. Dus eigenlijk heel kort, waarom? Het is de enige manier om vrucht voor te kunnen brengen. Daarom is het zo belangrijk dat we in hem blijven. Jezus zegt, zonder mij kunt u niets doen. Dat betekent, buiten Jezus kunnen we niets van betekenis voor God doen. Niet één ding. Net zoals een rank zonder de wijnstok niet één goede vrucht kan voortbrengen. Daarom blijven in Jezus. Maar wat is dat dan? In hem blijven en hij in ons. Misschien is dat wel de grootste vraag die je jezelf stelt als je deze vergelijking hoort. Wat is nou in Jezus blijven? Laat ik eerst een andere vraag stellen. Wat betekent dat voor een rank om in een wijnstok te blijven? Dat klinkt misschien heel eenvoudig. En iedereen die ziet het ook voor zich. Wat het betekent voor een rank om in een wijnstok te blijven. Maar het is moeilijk onder woorden te brengen. Ja, het is heel eenvoudig. Hij blijft gewoon in die wijnstok waar hij is. En hij krijgt zo alle sappen en alle energie vanuit die wijnstok. Maar eigenlijk is het zo eenvoudig ook. Met ons mensen dat we in Jezus blijven. Net zo eenvoudig. Het is moeilijk onder woorden te brengen misschien. Maar heel eenvoudig. Altijd in die eenheid met Jezus blijven. Gemeenschap met hem hebben. Zodat zijn kracht, zijn leven door ons heen kan stromen. Meer praktisch worden. Jezus verandert in vers 7 een klein beetje zijn woorden. Hij zegt dan, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. En het gaat om de woorden van Jezus. We zagen eerst al dat het woord van God, de woorden van Jezus, ons reinigen, ons vruchtbaar maken. Maar nu zegt hij ook, mijn woorden moeten in u blijven. Dus het gaat om de woorden van Jezus. Dat is belangrijk. We moeten blijven in het onderwijs van Jezus, in het woord van God. Dan kom ik bij nog praktischer. Hoe blijven wij in gemeenschap, in eenheid met Jezus? Heel praktisch door ook in zijn woorden te zijn. In de Bijbel te lezen en dat te onderzoeken. Zijn woorden tot ons te nemen en dat toe te passen in ons leven. Hoe deed Jezus dat? Hoe bleef Jezus in eenheid met zijn Vader? Nou, we lezen dat hij soms hele nachten in gebed was en dat hij een andere keer 's morgens vroeg naar een rustige plaats ging om samen met zijn Vader in gebed te zijn. Hij kende het woord van God. Hij kende de Bijbel, kende hij. En daarom ook voor ons zo belangrijk om tijd te hebben in afzondering met God. Om de Bijbel, zijn woord te kunnen lezen, te kunnen onderzoeken. Om in gebed te zijn. En daarnaast de hele dag door in afhankelijkheid van Jezus te leven. Steeds met alle mensen die we tegenkomen, waar we mee omgaan, bidden voor die mensen. En zegenen, dat God hen ook bidden, dat God hen ook zegent. Voor alle situaties waarin we komen. Dat we ook dat we steeds in alle situaties doen wat God wil dat we doen. Steeds afvragen, wat zou Jezus nu in deze situatie doen? Dat is in Jezus blijven. Wat een bemoedigingen liggen er in dit gedeelte voor ons. Als eerste, het is onze opdracht niet om vruchten voor te brengen voor God. Dat is niet de opdracht. Dat is het doel. De enige opdracht die wij krijgen hier is blijf in Jezus. Dat is het enige. Dat is het enige wat God van ons vraagt. En dan zal het leven van Jezus door ons heen stromen. En dan zal die vrucht vanzelf komen. Dat kan niet anders. Maar het is wel een opdracht. Een actieve opdracht. Tweede bemoediging is. Die gemeenschap met Jezus. Die eenheid met Jezus. Die is daadwerkelijk mogelijk. Ook als Jezus niet fysiek bij ons is. Als we in zijn woorden blijven. In gebed. In afhankelijkheid van hem. Ja, voor elke ware volgeling heeft Jezus beloofd. Mijn geest geef ik in jullie. En die zal mijn leven dan in jullie gaan uitwerken. Dus ook als Jezus niet fysiek bij ons is, toch kunnen we in hem blijven. En de derde bemoediging is dan ook. Als wij in hem blijven, dan zullen we ook werkelijk vrucht voortbrengen. En dan zal God de Vader verheerlijkt worden. Die zal de eer krijgen van ons leven. Tot slot, als we deze vergelijking deze morgen horen, dus wil ik de volgende vragen stellen. Eerst, ben je een vruchtdragende rank? Ben jij een vruchtdragende rank? Draag je vrucht voor God? Ben jij in eenheid met Jezus? Als je antwoord op die vraag nee is, dan is er vandaag de mogelijkheid om je leven om te keren. En om alsnog nu in die verbinding met Jezus te komen. Om je leven voortaan in afhankelijkheid van Jezus te gaan leven. En werkelijk ook vruchtbaar te zijn in de rest van je leven. Je kunt je leven vandaag overgeven aan God. En dan gaat God met jouw leven ook verder. En dan gaat hij met je aan de slag. Om jou een prachtige vruchtdragende gang te maken. Als je ja antwoordt op de vraag, ben je een vruchtdragende rank? Dan is er de bemoediging dat je vrucht zult dragen. God gaat in je snoeien. En dat doet soms pijn, maar troost je. Hij doet dat om je meer vruchtbaar te maken. En de enige aansporing deze morgen is, blijf in gemeenschap met Jezus. En dan heb je de mooie belofte. Als je in zijn onderwijs blijft, onderwijs van Jezus, in gebed blijft, vraag wat u maar wilt, staat er in vers 7. Vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Amen.